Dankjewel Rick en het team voor die mooie inleiding op de preek. En u weet inmiddels wat het thema is, de schepping. De preek sluit ook een klein beetje aan op de preek van vorige week. Ik wist niet waar het vorige week over zou gaan. Broeder Joop Strietman sprak over geloof en aanvaarding. En hij sprak ook over de schepping, zo tussen de regels door. Als u die preek nog niet hebt gehoord, u was er misschien niet, dan zou ik u aanraden om daar nog eens naar te gaan luisteren via internet, Vimeo, er naar te gaan kijken. Ik pak even mijn afstandsbediening. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Aan het begin van deze preek neem ik u even mee naar een mooie dag in het vroege voorjaar van 1996. Ik was op weg in mijn auto voor een afspraak in wijk Beduurstede. Ik reed over de dijk van Amerong richting wijk Beduurstede. Een prachtige route. Ik rijd hem ook wel eens op de fiets, maar toen in de auto. Soms zie je reeën lopen in de uiterwaarden. En als je geluk hebt, een vos. Je ziet heel veel vogels, weidevogels, zwemvogels, ganzen, zwanen, futen. Je ziet roofvogels, buizerds, valken. En vorig jaar reed ik op mijn fiets bijna over een ringslang die over de dijk kroop. Maar op die bewuste morgen in 1996 zat ik in mijn auto en waren de weilanden, de uiterwaarden, waren bedekt met een dikke, dikke laag hangende mist. En het leek alsof ik op die dijk door de wolken reed. Ik reed er als het ware een beetje overheen. En achter mij kwam de zon op uit het oosten en de lucht was helemaal oranje-geel gekleurd. En ik raakte diep onder de indruk van wat ik zag. Maar wat ik daarna zag was nog veel indrukwekkender. Zo kwam het op mij over. Want er kwamen twee zwanen uit de mist vliegen. Gekleurd door de zon, felgeel, een goudkleurige glans over hun vleugels. En ik was diep onder indruk. Ik trapte op de rem en ik zei hardop in de auto: God, u bestaat. God, wat bent u groot. Ik heb er een Photoshop plaatje van gemaakt. De werkelijkheid was veel mooier. Ik was zo overweldigd. Broeders en zusters, er zijn misschien momenten dat je dat ook hebt meegemaakt. Rick die vertelde al iets over zijn vakantie. Misschien heb je dat ook wel meegemaakt, dat God heel duidelijk laat zien dat hij bestaat en dat hij de machtige schepper is van alles. En dat zo'n moment als het ware de aanbidding tot God de schepper in je oproept. Nou, er kunnen heel veel indrukwekkende situaties te zien zijn in de natuur. Ik heb er een paar ook op een plaatje gezet, heel indrukwekkend, bergen. Mooie rotspartijen langs stranden, indrukwekkende vergezichten die je misschien hebt ontdekt en gezien. Misschien heb je de wondere wereld onder water wel aanschouwd, dat zou ook kunnen. Maar misschien is het gewoon ook iets geweest wat je in je achtertuin zag. Een prachtige vlinder, geworden uit een rups. Zelfs de buxusmurups die ik in mijn heg heb zitten. Ik kijk er wel eens naar en dan denk ik, waarom is die rups, dat wordt een vlinder en waarom zit die in mijn buxushaag? Nou ja, ik heb er wel wat vragen bij, zeg maar. De natuur, de schepping, kan je overweldigen. Het overweldigt je zo dat je er niet omheen kunt dat God bestaat. Je ervaart de creativiteit van God die opgesloten ligt in de schepping, de variaties in kleuren en vormen, de biologische systemen, de diversiteit in planten en in dieren, het hele universum, het is onvoorstelbaar. Gemeente, misschien is de natuur wel de meest natuurlijke plek om God te ontmoeten. Diezelfde schepping, Rick vertelde er al iets van, die zo onder druk staat door uitbuiting, door vervuiling, door extreme veranderingen in het klimaat, veranderingen in de planten- en dierenwereld. Gisteren zat ik in de auto en toen hoorde ik een klein sprankje van hoop. Er was weer een nieuwe bijensoort ontdekt bij Ede. Ik weet niet of u het ook gehoord hebt. We hebben nu 361 bijensoorten. ter informatie. Het gaat dus niet alleen maar achteruit. Hoewel, ik had in de morgen een stukje gelezen over de weidevogels. Dat is echt drastisch. Hoe hard of die achteruit gaan. Ik zie bijna geen wulp meer. Geen fut. Nou, fut wel. De grutto bedoel ik. Het gaat allemaal achteruit. De watersnip. Nou, de bosbranden over Brazilië, daar hebben we het over gehoord. En wie denkt niet aan de aardbevingen in Groningen? De schepping, daar gaan we het vanmorgen over hebben. En nogmaals, het sluit een klein beetje aan op de dienst van vorige week. Een vergeten aspect, denk ik, ook wat betreft ons christelijk geloof. Als we het al een paar keer hebben gehoord, de zorg voor de schepping. Ik heb het thema van vanmorgen genoemd, Jezus, de schepping en ik. Ik hou het maar bij mezelf. Dat mag u ook doen. En misschien denk je nou, moeten we het daar echt over hebben? Kunnen we het niet beter hebben over hoe je tot geloof komt, hoe je gered wordt door de Heer Jezus en hoe anderen dat allemaal moeten weten en ervaren? Een stukje zendingswerk, zeg maar onze missionaire opdracht, onze zendingsopdracht. Mag ik je eens een wedervraag stellen? Waar zou jij zijn zonder schepping? Is er een plek waar je zou kunnen leven zonder leefomgeving? Dat kan nooit, dat begrijpt u wel. Zonder water, zonder zuurstof, zonder voedsel, zonder een plek om te wonen, te werken. Zonder zon, zonder maan, zonder een medemens. Dat kan nooit. We hebben een gemeente, broeders en zusters, een uitgebalanceerd ecosysteem nodig. Perfect gemaakt. Waar alles in volkomen harmonie is, afgestemd op elkaar. En waar alle randvoorwaarden aanwezig zijn om te kunnen leven als mens. Geen autonoom systeem, zoals wetenschappers daarover spreken. Maar geregisseerd en aangestuurd vanuit een andere werkelijkheid. De werkelijkheid van God. Die God, die als we de Bijbel goed lezen, een bredere visie heeft op wat. Op wie of wat gered moet worden. Vorige week al iets over gehoord. Het is de mens en de schepping. Even een opmerking over het woordgebruik. Wij denken bij de schepping in eerste plaats over de natuur. Alles wat we om ons heen zien, het heelal, de aarde, de bomen, de planten, de dieren, de flora, de fauna. Maar ik wil het vanmorgen iets verder doortrekken, zeg maar. Ik wil het in wat breder verband zetten. Ik wil ook kijken naar wat de schepping heeft voortgebracht, al of niet door het toedoen van de mens. Goede dingen, maar helaas ook slechte dingen. Ik kom daar straks op terug. Nou, heeft de schepping iets te maken met God? Daarover willen wij nadenken, met het geloof in Jezus. En we gaan het doen vanuit de Colossensebrief. Paulus die schrijft een brief aan de gemeente van Colosse en in het eerste hoofdstuk, vanaf vers 15, heeft hij het over de schepping. We gaan het lezen met elkaar. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Hij, zegt Paulus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden en machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. Tot zover even het Bijbelgedeelte van deze morgen. Het zijn hele grote woorden, gemeente, die we hebben gelezen. Om de diepte daarvan te peilen zou je eigenlijk veel meer dan één preek nodig hebben. Zoals ik gezegd heb, het thema heb ik genoemd Jezus, de schepping en ik. En als je goed hebt meegelezen, dan heb je misschien al ontdekt waarom ik dit gedeelte heb uitgekozen. Jezus, de Zoon van God, staat helemaal centraal in dit gedeelte. Elk vers gaat over hem. Wie hij is, wat hij doet, wat hij gedaan heeft en wat hij doen zal. Alles draait om hem. En om dat even wat duidelijk te maken, wat scherper, heb ik dat even zo gedaan dat ik zijn naam heb ingevuld in de tekst. Dan zie je het nog duidelijker. En nogmaals, de rijkwijde van deze woorden is nauwelijks te bevatten. Er zijn veel Bijbelcommentaren die zien in dit gedeelte een vroeg christelijk lied, een hymne, een stukje poëzie, waarin de grootheid en de majesteit, de suprematie, dat wil zeggen de opperheerschappij van de Heer Jezus Christus, van door Paulus wordt bezongen. Een lofzang die Paulus in zijn brief gebruikt als een fundament, als een, zeg maar, een kader voor de rest van zijn brief. Met andere woorden zegt Paulus, gemeente van Colosse, besef goed over wie het gaat vanmorgen. Vandaag, dat zou ik tegen u willen zeggen. Dat zegt hij natuurlijk niet tegen Colosse, maar ik zou het vandaag tegen u willen zeggen. Gemeente van de regenboog, besef goed over wie het gaat vanmorgen. Elke simpele, knusse, comfortabele opmerking over een Jezus in pocketformaat, die wordt in dit gedeelte van de tafel geveegd. Van Jezus kun je wel te klein denken, maar nooit te groot. Dat is een uitspraak, die moeten we in ons hoofd maar eens even goed vasthouden. Nou, we zien in dit Bijbelgedeelte eigenlijk twee hoofddelen. En ik heb dat voor de duidelijkheid even naast elkaar gezet. Twee kolommen. Je ziet, het gaat over de heerschappij van Christus. Aan de ene kant, in de ene kolom links, gaat het over de schepping, de versen 15 tot en met 17. En vervolgens aan de rechterkant gaat het over het hoofd van de gemeente zijn. Dus gaat het over de gemeente. Het gaat, als je daarnaar kijkt, over Jezus die in beide kolommen te zien is, te zien valt. Je ziet ook heel veel woorden die overeenkomen. Alle dingen zie je links, alle dingen zie je rechts. Je ziet het op het gebied van de eerstgeborene en aan de andere kant zie je nog weer een keer eerstgeborene staan. De hemel en de aarde. We zien een aantal dingen waarin het blijkt dat die twee dingen helemaal met elkaar ook verband houden en met elkaar te maken hebben. De schepping en de gemeente. Ik wil vanmorgen vooral het accent leggen op de relatie tussen Jezus, de schepping, en daar ook kijken naar de leermomenten voor onszelf. Broeders en zusters, als ik u zou vragen, heeft God iets met de schepping? Dan denk ik dat iedereen hier volmondig ja tegen zegt. Natuurlijk, de Bijbel begint er aan mee. Elke kinderbijbel begint er bijna mee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wat klinkt dat vertrouwd? Dat God de schepper is van hemel en aarde, van alle dingen. Dat kom je zo vaak tegen in de Bijbel, allerlei teksten. Dan gaat het over formeren, dan gaat het over scheppen, dan gaat het over maken. Maar er zijn ook hele hoofdstukken die gaan over de schepping. De psalmen, psalm 8 is een mooi voorbeeld, psalm 104, die moet u thuis eens gaan lezen, 104. Echt een scheppingspsalm. Hele hoofdstukken uit het boek Job, waarin God aan Job laat zien dat hij de schepper is van hemel en aarde. Wie hij is. Hemel en aarde, dat is typisch zo'n uitdrukking in de Bijbel. Taalkundig, dat is een bepaalde taalstijl, we noemen dat een merisme. Een merisme, dat is een taalstijl waarin twee uitersten of twee delen worden benoemd, waar eigenlijk één geheel mee aangeduid wordt. En een voorbeeld, we hebben al een paar keer voorbij horen komen, in het Nederlands is van top tot teen. Dat bedoelt mij eigenlijk helemaal. Het kind zit van top tot teen onder de rode vlekken, dan zit ze er helemaal onder. Of jong en oud, dan bedoelen we eigenlijk iedereen mee. En in de Bijbel komen we ook dat soort dingen tegen. Mijn zitten en mijn staan, uit Psalm 139. Dat betekent, God weet alles van mij. Alles wat ik doe. En hemel en aarde wil eigenlijk zeggen, alles wat er is. Alles wat er is, alles wat er bestaat. Van het grote universum tot de kleinste moleculen in de stoffen van de aarde. Alles wat er bestaat, heeft God gemaakt. Alle dingen. Het komt nogal eens voor in de tekst, alle dingen, 5 keer. Dat betekent ook, en dan denk ik even terug wat ik straks zei, dat betekent ook de stoel waarop je zit, de kleren die je aan hebt, de bril die je op je neus hebt, het mobieltje wat je in je zak hebt. Hoort er allemaal bij. Dan denk je, maar een mobieltje, dat is toch echt wel door Apple of door Samsung gemaakt? Je hebt een klein beetje gelijk. De mensen bij Apple, hebben met het materiaal van God jouw mobieltje gemaakt. Zo is het. En zo is het met alle dingen, alle producten in deze wereld. Alles waar wij in het leven gebruik van maken, dat is gemaakt door het scheppingsmateriaal wat God in deze schepping heeft gelegd. Nou, hier komt natuurlijk al een fundamenteel probleem om de hoek kijken. Want hoe zijn wij omgegaan als mens met het scheppingsmateriaal van God dat Hij ons ter beschikking stelde? Ik kom daar zo op terug. Ik ga even met u naar het begin. De schepping was de bron van ons bestaan, nodig om ons als mens te maken, in die volgorde. Eerst alle levensvoorwaarden door God geschapen en dan de mens, uit het stof van de aarde. Een mens waarin God zichzelf weerspiegeld ziet. En dan kijkt God naar alles wat hij gemaakt heeft en dan kijkt hij naar de mens en hij beoordeelt dat en is er heel tevreden mee. Hij is er heel content over. Alles klopt. Alles is in perfecte balans met elkaar. In volkomen harmonie. Kortom, zeer goed. Zeer goed. Daar is hij. Adam. Een prachtig mens. Een persoon met een lichaam, met een ziel en met een geest. Hij kan een levend contact onderhouden met God, zijn schepper. Die met hem praat, die met hem wandelt. Die zijn geluk niet op kan. Met deze mens. God is blij met hem en hij met God. En God vertelt de mens dat hij van de schepping mag genieten. Dat hij ervan mag leven en in mag werken. En hij krijgt de hoge opdracht om die schepping, die het eigendom is van God, om daarvoor te zorgen. Te cultiveren namens God. Hij ontvangt het beheer en de verantwoordelijkheid. Rick zei het al een paar keer. We hebben een verantwoordelijkheid gekregen. Daar in het paradijs. Maar dan komt er een streep als het ware, een onderbreking, en we kennen het allemaal. Dan komt de zondeval. Satan, Gods tegenstander, een gevallen engel, die Gods gezag niet langer accepteert, die dringt de schepping binnen. Hij zoekt een reptiel op, een slang, en via die slang zoekt hij de mens op, Adam en Eva. En dat maakt dat prachtige schepsel van God, de mens, die maakt de fout van zijn leven, en dat is echt letterlijk van zijn leven. De fout van zijn leven. Erger kan het niet. Het is het meest slechte scenario wat zich dan voltrekt. Hij kiest voor zichzelf. Hij dient en aanbidt niet langer zijn schepper, maar hij dient en aanbidt zichzelf. Niet de maker, maar het maaksel komt centraal te staan in zijn leven. Terwijl hij notabene zelf door zijn schepper gemaakt is. Hoe kan het? En daarmee heeft de zonde zijn intrede gedaan. En het afschuwelijke effect van de zonde, we kennen het toch allemaal. Heelheid en harmonie maken plaats voor gebrokenheid en chaos. De relatie met God, met mensen onderling, de relatie met de gehele schepping, het is allemaal stuk. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. En toch, zeg ik, maar, zeg ik vanmorgen, broeders en zusters, God zou God niet zijn als hij niet met dit worst case scenario rekening had gehouden. Onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk, treedt zijn verlossingsplan in werking, wat hij klaar had liggen. Adam en Eva, ze worden ter verantwoording geroepen, dat was nodig. Ze zullen met de gevolgen van de zonde moeten dealen. En ook de schepping deelt in de malaise. Maar tegelijkertijd belooft God dat er een finale afrekening komt. Gods Zoon, Jezus, hij zal ervoor zorg dragen. Hij zal de prijs betalen voor die falende mens die met zijn zonde de dood had verdiend en daarmee ook de schepping op het spel had gezet. Jezus wordt mens. Een mens zonder zonde. Hij gaf zijn leven aan het kruis. En dat wordt het cruciale moment. We hebben het met Goede Vrijdag, als u er was, over gehad. Het wordt het kantelpunt in de geschiedenis. Maar we weten dat er nog een moment is geweest. Een tijdje na de zondeval. De mens had het paradijs al verlaten. De mensheid was gegroeid. Maar de zonde was ook toegenomen. De dagen van Noach. Zondeloosheid was groot en de zondvloed kwam. En God had bijna zijn schepping en de schepsen vernietigd. Maar God zou God niet zijn als hij niet een God van liefde en genade was. Na de zondvloed brak God tot Noach en hij besloot de aarde nooit meer te zullen verwoesten. God sloot een verbond met Noach, maar niet alleen met Noach, ook met de schepping. En het teken daarvan is de regenboog. En misschien moeten wij, als wij over de regenboog het hebben, ook maar eens aan dit aspect denken, broeders en zusters. Goed, we hebben het nu nog steeds gehad over God en de schepping, maar heeft Jezus nu ook iets met de schepping te maken? Dan zeg je, denk ik, iets minder snel ja op. Dat zou ze, als ze dat aan mij zouden vragen, dan moest ik even nadenken. Daar zijn we niet zo vertrouwd mee. En om daar een antwoord op te krijgen, dan zul je eigenlijk op zoek moeten gaan wat de Bijbel daarover zegt. Wat heeft hij daarover gezegd? Heeft Jezus daar iets over gezegd in zijn leven? Hoe is hij met de schepping omgegaan? Of wat hebben anderen over Jezus gezegd? Zullen we dat even naar gaan kijken? Toen Jezus geboren werd, nam hij deel aan de schepping. Hetzelfde scheppingsmateriaal wat voor Adam werd gebruikt, werd ook voor Jezus gebruikt. Dat is al een belangrijk ding. Hij heeft dus echt iets met de schepping. Het is een aspect waar we denk ik weinig bij stilstaan als het om kerst gaat. Maar als Jezus wordt geboren in Bethlehem, vereenzelvigt hij zich met de schepping. En de vraag is dan vervolgens, hoe ging Jezus dan om met die schepping? Nou, we weten, hij is opgegroeid in Nazareth, hij is volwassen geworden. En ik stel me voor dat hij ook onderwezen is in de schriften. Daar spreekt hij later ook veel over. De schriften zijn het die van mij getuigen. En we weten dat Jezus volmaakt gehoorzaam is geweest aan de schriften. Aan de wetgeving, aan de Torah in het Oude Testament. De wetgeving die ook voor Israël ging over de schepping. Over het hoe ga je om met de schepping? Hoe ga je om met de dieren, met de planten? Hoe is het met het oogsten enzovoort enzovoort? Dat er een moment van rust moet zijn, de Sabbat, et cetera. Jezus is daarin al volmaakt gehoorzaam geweest. Ook aan die scheppingsregels zou je kunnen zeggen. Hoe heeft Jezus nog meer omgegaan met de schepping? Hoe is hij er nog meer om? In zijn onderwijs. Jezus heeft vooral de schepping gebruikt in zijn onderwijs. Hij kende uiteraard de werking van de schepping. Hij heeft talloze voorbeelden genoemd uit de schepping. Het zaad wat gezaaid wordt, wat ontkiemt, wat geoogst wordt. Hij spreekt over de jaargetijden. Hij spreekt over de bomen. Hij spreekt over planten. Hij spreekt over de vogels of de leliën. Hij spreekt over brood en vergelijkt dat met zichzelf. Hij heeft het over wijn. Hij zegt tegen de schepping ook allerlei dingen. Dat betekent dat hij ook heerst over de schepping. Die hij precies kent, maar die ook naar hem luistert. De storm die hem gehoorzaamt. De vissen in het meer die door hem in het net worden gedirigeerd. De vijgenbomen die verdorren op zijn bevel. De zwijnen die hij in zee laat storten. Het brood wat hij vermenigvuldigt. De wijn die hij creëert. Hij heerst over de schepping. En bij zijn sterven beeft de aarde. Maar misschien is nog wel het feit dat Jezus mens is geworden het belangrijkste. Dat Jezus iets heeft met de schepping. Dat hij ons in alles gelijk is geworden, behalve de zonde. Samengevat, Jezus leven, heel Jezus leven, wordt gestempeld door zijn relatie met de schepping. Waar hij respectvol mee omgaat, die hij gebruikt in zijn onderwijs om iets over het koninkrijk van God duidelijk te maken. En waar hij over heerst. Maar hoe weten we nou dat hij zelf ook schepper is geworden, geweest? Daar gaat met name onze tekst over. Begin even bij vers 15. Daar wordt gezegd dat hij de eerstgeborene van de schepping is. Het wordt gezegd dat hij de eerstgeborene van de schepping is. Dat heeft hier niet te maken met dat hij de eerste, als eerste deel heeft, is geworden van de schepping. Maar dat hij als het ware superieur is aan de schepping. Dat hij erboven is gesteld. In het oude Israël kende men het eerstgeboorterecht. En degene die het eerstgeboorterecht kreeg, die kreeg de erfenis toegewezen. Want was daarmee verbonden? Nou, Jezus' erfenis is eigenlijk de schepping. Daar heeft hij recht op. De Hebreeënbrief spreekt er ook over. Hij is erfgenaam van alles. Nou, en dan vertelt Jezus, of Paulus, dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. En Jezus zegt dat in zijn eigen leven ook. Wie mij heeft gezien, zegt hij, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één, ook in de schepping. In de eeuwigheid is er als het ware een heilig overleg geweest tussen de Vader, de Zoon en de Geest. En er is een initiatief geweest om een schepping te maken van die drie enige God, het creëren van hemel en aarde. En de Zoon mocht in naam van de ware Vader alles gaan maken. De uitvoering lag bij de Zoon. De uitvoering van het scheppingsplan van die drie enige God wordt in de hand van de Zoon gelegd. Alles in hemel en op aarde, zichtbaar en onzichtbaar. En de Geest zorgt ervoor dat alles wat tot leven moet komen, ook tot leven komt, tot en met de mens toe. Dat God de Vader de schepping heeft gemaakt door zijn Zoon, vind je ook in andere plaatsen op de Bijbel. Niet alleen in ons gedeelte, maar het evangelie van Johannes, we hoorden dat vorige week ook al even, het begin daarvan. De Efezebrief zegt dat God de Vader door Christus alles heeft geschapen en ook in de Hebreeënbrief. Samengevat, alles wat bestaat, dus alle dingen, bestaat dankzij Jezus en is er voor Jezus, bestaat voor hem. Dus Jezus Christus vormt als het ware het centrum van alles. En hij vormt eigenlijk ook het centrum, de brug tussen al die relaties die gebroken zijn. Ik ga er nu niet zo verder op in, maar als je kijkt van de relatie met de schepping, dat zit daar eigenlijk, loopt altijd via Jezus. De relatie met de mens, tussen God en de mens, loopt via Jezus. Ook tussen mensen onderling, het loopt via Jezus. Hij staat centraal. Ik weet niet of jij wel eens zo naar de schepping hebt gekeken. De werkelijkheid, jouw omgeving. Naar de natuur, naar de zon, naar de maan. De wolken in de lucht of de golven aan het strand. En als ik nog een stapje verder ga, naar alles wat door God gemaakt is, ook met het materiaal van hem. Dat je daarbij denkt aan Jezus, die de oorsprong en het doel is van alles. Weet u, ik moet hier nog heel veel in leren. Ik heb heel veel de neiging om naar mezelf te kijken. Wat levert het mij op? Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? En ik ga er vaak mee om alsof het mijn materiaal is. Het is van mij. Ik heb het gekocht. Ik heb het aangeschaft. Het is van mij. Moet je niet aanzitten. Het is mijn bezit, terwijl ik moet leren dat ik verantwoordelijkheid draag voor datgene wat ik bezit. Want het is gemaakt van zijn scheppingsmateriaal. En we hebben de opdracht gekregen, dat staat nog steeds vast sinds de schepping, dat we zorg moeten dragen voor het scheppingsmateriaal van Christus, wat zijn eigendom is. Die roeping heb ik als christen. Broeders en zusters, ik moet eerlijk bekennen dat dit aspect in zekere zin, nou, nieuw is het niet, maar steeds meer tot leven is gekomen, ook in mijn eigen leven. Kijk, het idee dat God alles geschapen heeft, daar ben ik mee opgegroeid, daar ben ik mee vertrouwd. En in zekere zin lukt het me dan ook nog wel om hem daarvoor te danken en te aanbidden. Dat liet ik eigenlijk ook zien aan het begin van de dia-serie. Maar dat zorgen voor de schepping, die van Jezus is, dat valt mij eerlijk gezegd een stuk moeilijker. Hoewel ik er dagelijks mee bezig ben en ook probeer daar vorm aan te geven, merk ik in mijn leven dat het best wel lastig is. Ik moest denken aan een uitspraak die ik tegenkwam van Peter Harris. Ik knip hem even door, want ik zie dat ik iets achterloop. Het kan niet zo zijn dat ik de schepper van hemel en aarde, als het ware aanbid en tegelijkertijd zijn schepping verwaarloos of verniel. En hij zei erover, het lijkt wel of je het kunt vergelijken met, je houdt van Rembrandt, enorme, geweldige kunstenaar, en tegelijkertijd vernieuw je zijn schilderijen. Nou, zo'n gevoel. Als ik dan vanmorgen de woorden van God op mij laat inwerken, dan roept dit mij op, en ik hoop ook u, tot bezinning, tot bewustwording. Hoe kan ik in mijn eigen leven op kleine schaal laten zien dat ik ernst maak met die opdracht van Christus? Om inderdaad rentmeester te zijn over zijn eigendom. Dat ik een goede beheerder ben over alles wat mij is toevertrouwd. dat ik, hoe klein ook, geen schade toebreng aan zijn natuur, zijn schepping. Dat ik probeer niet mee te doen aan verspilling van voedsel en producten. Dat ik de technologie op een goede en verantwoorde manier inzet. Dat ik ga voor de medicijnen en niet voor de drugs. Misschien in principe wel eenzelfde proces, maar ik moet kijken van wat doe ik ermee. Ik moest ook denken, en misschien is het wel iets uit de context, maar aan de woorden van profeet als Jesaja en Micha en Hosea. Ze hebben het over wapens, over zwaarden en over speren, wapens om te doden. Maar zij zeggen, we willen daar het liefst ploegscharen van en snoeimessen. En in mijn achterhoofd had ik ook zoiets, het lijkt wel recycling. Wat doen we met datgene wat ons is toevertrouwd? Wat doen we daarmee? We worden aangespoord om het goede te doen met de schepping van God, met de schepping van Jezus. Nee, niet dat ik de aarde ga redden. Die garantie dat het uiteindelijk goed zal komen, ligt bij Jezus, de Zoon van God. Die aan de basis stond van de schepping. Hij is de inzet geworden van een vernieuwde schepping. Die er uiteindelijk nog veel gaver uit zal zien dan de oorspronkelijke. En dan zitten we eigenlijk bij vers 19 en 20. Dan lezen we over de volheid die er is bij Jezus. Daarmee wordt eigenlijk bedoeld, alles wat nodig is voor die vernieuwde schepping, inclusief de mens, is aanwezig bij Jezus. Nou, dat gaat als het gaat om de mens, om verzoening, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking, aanbidding, alles. En dat om het totaal herstel in de relatie met God de Vader weer mogelijk te maken. En zo zien we dat ook hier, in die verzoening, ook Jezus weer de centrale rol vervult. Dat het weer goed komt tussen God, de mens en de schepping. Alleen dankzij Jezus. Daarom is er hoop voor de schepping. Paulus zegt, met rijkhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat zijn grote woorden. De schepping verlangt dat openbaar worden dat wij, u en ik, kind van God zijn. De schepping wacht daarop, die verlangt ernaar dat dat openbaar wordt. Dat jij en ik kind van God zijn. Geweldige diepe woorden. Dat zou ons moeten aansporen om na te denken hoe wij met de schepping omgaan. En dan zullen we zo volmaakt zijn, eens zoals Jezus volmaakt is. Oogverblindend mooi. En de schepping die verlangt daarnaar. Maar het is niet het laatste woord. De schepping zelf zal ook bevrijd worden om te delen in die vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God, zegt Paulus in Romeinen 8. In plaats van frustratie zal er vervulling zijn. En in plaats van pijn zal er slechts vreugde zijn. Geen zuchten meer, maar blijdschap en vreugde. Tim Keller wijst erop in zijn Bijbelse metafoor over de bevalling van een kind. Gemeente, ik sluit af. Zorg voor Gods schepping, dat hoort bij het leven van een kind van God. En het leven met God. Het hoort bij de kern van ons christelijk geloof. En het is hoop voor een ieder die gelooft in Hem, die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wordt dan het oude weggegooid? Nee, het wordt vernieuwd. De schepping zal volledig herkenbaar blijven zoals Jezus volledig herkenbaar bleef na zijn opstanding. De schepping zal anders zijn, nieuw, maar wel herkenbaar. Als gelovigen zullen we volledig herkenbaar blijven, hoewel je, om het woord nog maar eens te gebruiken, van top tot teen vernieuwd bent. De schepping en ik en wij zullen samen lof zingen en de aanbidding brengen aan het Lam op de troon. Wie zou dat niet willen? Ik zie naar uit. U ook. Vorige week hebben we stilgestaan bij de tekst uit Romeinen 11, vers 36, daar sluit ik mee af. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. dan zingt mijn ziel. O Heer, hoe groot zijt Gij. Vader in de hemel, ik bid U dat dat onze belijdenis en dat dat onze lofzang mag zijn van ons allemaal. U hebt ons vanmorgen gewezen op onze opdracht en de taak die we hebben als volgeling van de Heer Jezus, die deze wereld geschapen heeft voortgebracht, die zijn leven heeft gegeven voor deze wereld. Al zo lief had God de wereld, de mens en de schepping. Dank U dat U zo'n liefdevolle God bent, zo groot. Dank U wel, Heer Jezus, dat U de absolute heerschappij heeft over de schepping en over ons leven. Wij prijzen Uw grote naam. Amen. Ik wil de zanggroep al naar voren vragen. Ik heb, naar aanleiding van de preek, noem het eventjes, Peter Burgers had laatst een preek met huiswerk. Ik heb eigenlijk een preek met drie vragen of drie aandachtspunten. En ik heb het even genoemd. Hallo, hij doet het niet. Kan ik nog terug? Heroriëntatie op zorg voor de schepping. We hebben met de gemeenteavond gehoord van Henk Verstoorvogel. Toen het ging over gerechtigheid, hoe wij recht en gerechtigheid moeten invullen als gemeente, dat dat onze taak en een roeping is. Dat is, zou je kunnen zeggen, de sociale kant van gerechtigheid. Maar er zit ook een ecologische kant aan gerechtigheid. Dat is die zorg voor de schepping. En ik heb eigenlijk, en dat zeg ik maar even als gemeentelid van de Reden Gebogen, eigenlijk mijn verlangen is dat de gemeente hier sterker over gaat nadenken, zich meer bewust gaat worden. Ik heb een vraag richting de Oudstraat, of ze in hun visie en beleid is willen nadenken, zich willen heroriënteren op dit aspect van gemeente zijn. En daar, zeg maar, in hun beleid ook uiting aan geven. Dat ze de gemeente wil helpen in haar bewustwording en uitvoering van deze taak, een diaconale taak van de gemeente. Ik heb ook huiswerk voor de diaconale werkgroep, typisch dienend. Zouden er mogelijkheden zijn om praktisch gezien ook invullingen te geven zijn aan deze opdracht. Zorg voor de schepping. Zorgen voor het materiële. We kijken om naar de armen. We kijken om naar degene die het moeilijk heeft. Maar ook dit is een stukje dienst. En tenslotte, als u vanmorgen, laat ik het zo zeggen, door de preek aangesproken bent en zegt, nou, hier zou ik meer over willen weten. Ik heb een boekje waar ik zelf heel veel aan gehad heb. Dat is een boekje van David Boekles. Is uitgegeven door MIGA, Nederland. Het is een boekje van David Boekles die zelf betrokken is bij een christelijke natuurorganisatie, AROGA. Dat is internationaal, maar is ook in Nederland. En zij geven heel veel toerustingsmateriaal uit, studiemateriaal. Met name om de gemeente toe te rusten, om op een bijbels verantwoorde manier hiermee bezig te zijn. Je kunt het voor jezelf gebruiken, maar ook in kringverband. Er staan ook gespreksvragen bij die hoofdstukken. Ik heb ook voor de preek hier een deel, het vormt een beetje het hart van het boek, heb ik veel aan gehad. Wil ik graag van harte aanbevelen. En hier wil ik het eigenlijk bij laten en vragen om te gaan zingen. We zingen staande, hoe groot zijt gij?